Het lied van Deborah, dat stelt drie vrouwen centraal. En dat is uniek trouwens ook in het Oude Testament. Dus allereerst Jael. De tweede vrouw waarover dit lied zingt, dat is de moeder van Sisera. En de derde vrouw die dit lied centraal stelt, dat is Deborah zelf. Ook de drie punten voor vanavond. De zegen voor Jael, de vloek voor de moeder van Sisera en het gebed van Deborah. Dat zijn de drie punten onder het thema, het lied van Deborah. Dus de zegen voor Jael, de vloek voor de moeder van Sisera en als laatste het gebed van Deborah. Israël ligt onder de knoet van Sisera, generaal van een Kanaanitische vorst in het noorden van het huidige Israël. Een man die het voor elkaar heeft gekregen om de stammen van Israël onder een harde roede, een ijzeren roede te brengen, uit de pers, te verwoesten, op een vreselijke manier ook huis te houden onder het volk. Richteren 4 en ook Richteren 5, het lied van Deborah zelf, indirect, maar Richteren 4 beschrijft heel concreet hoe er door de Sisera wordt huisgehouden onder de Israëlieten. En dat is niet mis. Als ik het goed heb begrepen, is Sisera bijvoorbeeld erop uit geweest om alle strijdbare mannen in Israël uit te moorden. En zing daarom ook Deborah aan het begin van haar lied over de rest, de overgeblevenen van de strijdbare helden van Israël. Deze Sisera is er ook op uit om het volk af te pers, de buit mee te nemen naar Hazor. De moeder van Sisera gaat er in ieder geval vanuit, als ook de vrouwen die haar vergezellen, haar moed inspreken als ze door het traliesvenster, door het raam naar buiten staat te kijken, in ongeduld, waar blijft mijn zoon nu, dat hij nu opnieuw zou komen, rijke buit beladen en opnieuw vergezeld zou worden met dansrijende vrouwen en jonge meisjes die deze triomferende generaal opnieuw met veel gezang en gejuich zullen binnenhalen. Het is een man die gevreesd wordt in Israël. Die ook met zijn handen niet af kan blijven van meisjes. Ook daarom staat hij bekend. Tot in het paleis toe. En in die periode, wanneer het volk opnieuw door God die daarachter schuil gaat, die zich dus ook bedient van dit soort middelen, die niet alleen de lieflijke luid van het evangelie laat klinken onder het volk, maar soms ook een roede hanteert en daarin ook zijn verbondstrouw laat gelden. Is het niet goedschiks dan maar kwaadschiks? Om het volk tot inkeer te brengen, tot bezinning te brengen, tot gebed te brengen. Het is het volk die in die nood gaat roepen tot God. En in tegenstelling tot de voorgaande keren en ook in tegenstelling tot de gebeurtenissen die na Richteren 5 worden beschreven in het boek, verwekt de Heere dit keer niet alleen een man, Barak is zijn naam, maar roept de Heere ook een vrouw. Barak wordt geroepen om het zwaard te hanteren en Deborah wordt door God geroepen om het zwaard van het woord te hanteren, een profetes in Israël. En ik laat dat vanwege de tijd vanavond allemaal maar liggen. De rol van deze vrouw, ook binnen het Oude Testament. Het is Deborah die de strijd oproept onder het volk Israël. Het is Deborah die daarin ook bij wijze van spreken Barak een zet in de rug geeft. Die eerst nog tegenstribbelt. Waardoor Deborah ook, daarin zien we ook iets van de bijzondere gave die deze vrouw heeft ontvangen. Ze mag blikken in de raad van God. Ze ziet wat er in de nabije toekomst gebeurt. Een gave die niet alleen voorbehouden is aan mensen in het Oude Testament. Een gave die niet alleen voorkomt in de tijd van het Nieuwe Testament. Het is ook een gave die vandaag de dag nog wordt aangetroffen. Onder verschillende van Gods kinderen. En met dat ik dat zeg, denk ik aan een godvrezende vrouw uit Werkendam, die al jarenlang juicht voor de troon van God, maar die soms ook op een bijzondere wijze dingen mocht zien gebeuren in de toekomst. En die ze dan vertelde in een kleine kring. Of dat hield voor zichzelf en alleen deelde met een paar mensen die ze kon vertrouwen. En die ook uitkwamen. Soms ook op een hele bijzondere wijze. Wat is de Heilige Geest toch machtig, ook wat dat betreft? En wat gaat hij daarin in zijn soevereiniteit, in zijn vrijmacht, ook een eigen weg? Deborah voorziet het, dat de overwinning niet door Barak wordt behaald, maar door een vrouw. En ze zegt dat ook tegen Barak trouwens. Barak trommelt de soldaten op die nog overgebleven zijn in Israël. En dan valt meteen op, al dus het lied van Deborah, dat wanneer hij het leger mobiliseert van Israël, er een aantal stammen zijn die zich direct scharen achter deze legeraanvoerder. En ook een aantal stammen zijn die afhaken. Ondanks dat ze nadrukkelijk worden opgeroepen door Deborah en de andere herauten, boodschappers die door Barak worden uitgezonden met diezelfde boodschap, ook de strijd aan te binden tegen Sisera en het leger van de Kanaanieten. Het zijn stammen die achterblijven. En als ik het goed heb geteld, zijn er 4 stammen die niet mee willen doen uiteindelijk in deze strijd onder leiding van Barak. Ik noem ze ook maar even. De stam Ruben, Gilead, Dan en Aser. Stammen die ook niet direct liggen aan het grensgebied van het koninkrijk van Sisera en zijn vorst. Wat meer in het midden van het land. En wat opvalt, als Deborah dan ook uitlegt in haar lied waarom deze stammen niet mee willen optrekken is in de strijd, is dat ze ook een antwoord hebben gegeven op hun uitnodiging om de strijd aan te binden tegen de Kanaanieten. Ze hebben het eigenlijk te goed. In hun streek heerst welvaart, vrede en rust. En waarom zou je dan opstaan? Het zwaard trekken, je leven wagen. Je eigen gezin en familie daarmee in onveiligheid brengen. Als je het gewoon thuis goed hebt. Er heerst daar een geest van gezapigheid. Van welvaart. Van lauwheid en oppervlakkigheid. Dat is aangrijpend. Dat daardoor ook een wig wordt gedreven binnen Israël. Het volk van de Heer. Dat er dus eigenlijk sprake is van 2 verschillende vijanden. 1 met een wreed gezicht. Met bloed aan zijn handen. En 1 met een vriendelijk gezicht. De vorst Sisera. En koning Welvaart. Wat ook opvalt, en ik stip dat maar heel even aan vanwege de tijd vanavond, is dat die strijd niet bij deze 4 stammen wordt gevoerd. En op het eerste gezicht zou je dan denken, zij ontspringen de dans. Onder hun vallen geen slachtoffers. Misschien mag je het ook zo omdraaien. Dat er bij die 4 stammen al zoveel slachtoffers waren gevallen door koning Welvaart. Dat daar niet meer gestreden hoefde te worden. En dat men overgegeven was in het oordeel van de welvaart. En God deze stammen dus ook laat gaan op dit moment. En terwijl ik dat zo zat voor te bereiden in de studeerkamer, kwam dat wel naar me toe. Tekent dat misschien ook niet onze tijd? Ik vraag het me heel voorzichtig maar af. En ik blijf ook maar heel dicht bij huis. Het kan bij u misschien heel anders liggen. Maar dat gezapige. Dat zoeken van de vrede. Met mensen die vriendelijk blijven. Die respect hebben. Die je in je waarde laten. Zolang jij maar niet komt met die klem van het woord. Of, leven of dood. Vinden ze het best dat je vanavond hier zit? Mag ik dat zomaar eens aan het begin van deze preek aan u vragen? Waar ligt eigenlijk uw front in uw leven? En welke strijd voert u? Of gaat het allemaal zo kabbelend vooruit? Zo rustig, Moet je even diep graven in je geheugen om na te denken. Wat ik eigenlijk met die vraag bedoel, waar voert u uw strijd en waar ligt uw front? Is dat niet een teken aan de wand dan vanavond? Dan kunnen we wel tegen elkaar zeggen, wat hebben we het goed en dat zien we als een zegen van... Maar strijd is ook een zegen van de Heere. Er zijn twee stammen die trouwens niet worden vermeld in het lied van Deborah. En dat zijn de stammen Juda en Simeon. En dat heeft ook alles te maken met de situatie in die dagen. Juda en Simeon die hun handen vol hebben aan de strijd tegen de Filistijnen. We zullen dat verderop nog in het boek Richteren tegenkomen. En die daarom ook door Deborah niet worden uitgenodigd om de strijd aan te binden tegen Sisera. Barak weet een leger op te trommelen van 10.000 mannen, die groeperen zich op de berg Tabor aan de vlakte van Jezreel, een bekende streek waar meer dan eens een oorlog werd uitgevochten, hetzij tussen de stammen van Israël, hetzij tussen Israël en andere vijand, of tussen twee buitenlandse legers die elkaar daar in die vlakte treffen en het tot een clash komt. Een vlakte die zich ook leent voor de strijd, de oorlog met strijdwagens. En het is dan misschien ook niet toevallig dat Sisera het wellicht ook daarop heeft aangestuurd. Het heeft aan de andere kant ook te maken met de streek waarin Barak is opgegroeid, vlakbij deze berg Tabor, ligt zijn geboortegrond, de stad Heber, waar hij geboren en getogen is. In ieder geval, hij verzamelt zijn leger op die berg Tabor en wordt op enig moment gedwongen om naar beneden te komen. En in die vlakte wacht hem Sisera met die 900 strijdwagens, beslagen met ijzeren platen, blinkende zwaarden. Wagens die geschikt zijn om mensen te vermorselen door hard over hen heen te rijden, getrokken door de paarden. Dat lijkt me trouwens een beangstigend gezicht. Als je op zo'n hoge berg naar beneden kijkt. En in de flikkering van het zonlicht daar die zwaar, de speren, schilden, strijdwagens ziet. En als ik het lied van Deborah goed heb begrepen en ook Richteren 4 goed heb gelezen. Dan moest je in Israël zoeken met een nachtkaarsje naar een zwaard, speer of pijl. Omdat alles was weggeroofd. Zoveel wapens hebben deze 10.000 mannen niet. Dan kun je wel met veel mensen zijn. Maar dan is het nog een verloren zaak. Tenminste, als we naar beneden blijven kijken. Het enige wat Deborah doet in haar oproep tot Israël en wat ook doorklinkt in haar lied, kijkt u maar even met me mee aan het begin van Richteren 5, is tegen de Israëlieten te zeggen dat het niet zomaar een oorlog is die gevoerd wordt, vers 2, maar het is de strijd van de Heere. Loof de Heere van het wrekende raken in Israël. Van dat het volk zich gewilliglijk heeft aangeboden. Deborah begint haar lied met het aanbidden, het loven van God de wreker. God van de wraak. Die bezingt ze. Aanbidt ze. Maakt ze groot. Dat is het enige wapen van Israël. De Heere die zich gaat wreken. Daarmee raken we een kant van God die in het boek Richteren langzaam maar zeker steeds scherper begint te worden. Namelijk God die in zijn vrije macht zich bedient van vijanden om zijn volk terug te slaan naar hem. En die met diezelfde vrijmacht diezelfde vijanden wegvaagt. Als hij zijn doel heeft bereikt. Namelijk om zijn kinderen te brengen op de knieën. En weer te binden aan hem. En dat is niet alleen een beweging die we hier zien in het boek Richter. Trekt alleen maar heel even door. We zien diezelfde beweging ook in het laatste Bijbelboek Openbaring. God die in zijn vrijmacht die beesten gebruikt uit de zee en uit de afgrond. Dat beest dat zich wil te kleden als een engel des lichts. Om aan de ene kant zijn kerk door de verdrukking te louteren en te brengen bij hem. En aan de andere kant deze wereld rijp te maken voor het eindgericht. Dat is de andere kant van Gods regering. Een regering die erop uit is om zijn kinderen te beschermen. Als het moet, met behulp van boze machten. En het is eenzelfde God die met diezelfde regering erop uit is om straks al die boze nachten voor goed te knevelen en naar de afgrond te verwijzen. De soevereiniteit van God schittert hier en wordt hier aanbeden door de Deborah, God der wraak. We kunnen dat met ons beperkt verstandje niet klein krijgen en beredeneren. Daar is het geloof voor nodig. En als het geloof zo God mag aanschouwen, dan gaat het ook niet meer redeneren. Maar zingen. Aanbindend zingen. Zoals we dat ook gedaan hebben met Psalm 68. De Heere zal opstaan tot de strijd. En hij zal zijn haters wijd en zijd. Verjaagd, verstrooid, doen zucht. De strijd brandt los. Wordt een geweldige overwinning behaald. Niet door die 10.000 mannen die van die berg naar beneden rennen en uiteindelijk Sisera op de vlucht weten te drijven. Maar in het lied van Deborah klinkt ook door dat de Heere voorop gaat van die berg naar beneden. De aarde begint te beven onder de voetstappen van God. De elementen worden ingezet. De natuur dient deze koning der koningen. En Sisera en zijn soldaten delven het onderspit. Daar had deze strateeg geen rekening mee gehouden. Dat er een God is die regeert. En dat deze God ook hele andere wapens in zijn handen kan dragen dan alleen maar een zwaard, een speer en een pijl. Deze God bedient zich ook van de natuurelementen, van het water, van de storm, van de regen. Zodat de wielen wegzakken in de modder, de strijdwagens in één keer ontnutsen. En Sisera op de vlucht wordt geslagen op zijn blote voeten, zegt de Bijbelschrijver nog eens een keer. Wat een vernederende afgang voor deze arrogante generaal. Op je blote voeten weg moet rennen. Zo'n hond met de staart tussen de benen. Het heeft ook iets lachingwekkends. Dit is God. Die spot met zijn vijanden. Ook iets van Gods vrijmacht. Zoals hij spotte met Farao en zijn soldaten in de Schelfzee. Zo spot hij hier met Sisera en zijn soldaten in de vlakte van Israël. En dat niet alleen. Sisera als een angsthaas op de vlucht. Komt buiten adem aan bij een aantal tenten. Dan snelt daar zo'n vrouw naar buiten. Ja, wel, zo uit het niets komt ze opeens naar buiten. Ook in de Bijbelboeken. Voor de rest weten we nog niet zo heel veel van haar achtergrond. En ze komt Sisera tegemoet. Ze zegt, kom snel naar binnen, ik zal je hier verbergen. En als je dat zo leest, dan beginnen meteen in onze gedachten de vragen te rijzen. Wij, Bijbellezers in 2018, is dit eigenlijk niet bedrog? Net voordoen, alsof je het goede met hem voor hebt. Toneel spelen, Sisera, je vraagt, nee, ik geef je wel melk in plaats van water. En ongevraagd op een herenschotel, zo zegt de Bijbelschrijver, op een luxe schaal, alleen voor hoog bezoek, boter neerleggen, een luxe in deze tijd, om hem aan te kunnen, sterke dekens te geven, zodat deze man zich ook even kan laten liggen. En trouwens was er niet ook een verbond gesloten, tussen de man van Jael aan de ene kant en het huis van Jabin aan de andere kant. Nou, ik denk dat deze vragen die bij u en bij mij al boven komen, meer zeggen over ons in onze tijd dan over de realiteit van Richteren 4 en 5. De ouderen onder ons kunnen zich misschien wel herinneren wat er zich hier nog niet zo heel erg lang heeft afgespeeld in de jaren 40, 45, hier zo achter in de Biesbos. Verschillende mensen, niet alleen uit Sliedrecht, maar ook uit Werkendam en andere van die dorpen daaromheen, waren betrokken in het verzetswerk. En wat werd er soms toneel gespeeld? Die vijand met bloed aan zijn handen om de tuin te kunnen leiden. Wat waren soms de momenten dat er niet teruggedeinsd werd, om dan ook zo'n Duitser, een SS'er of zo'n wrede soldaat, als het moet, te vermoorden? Wat zijn er nog een plaats in de bisbos aan te wijzen waar dat ook heeft plaatsgevonden? Ik was meegeweest met zo'n bootje de bisbos in, met iemand die dat ook kon aanwijzen. Dan komen de verhalen. Dit keer niet aangedikt, maar wel heel sober. En dan hoor je de ernst in doorklinken van wat er toen zich afspeelde. Jael, wat is dat voor een vrouw? Nou, zegt de Bijbelschrijver, ze is in ieder geval getrouwd met een Keniet. Een afstammeling van Abram aan de ene kant en Ketura, de tweede vrouw van Abram, aan de andere kant. Een volk dat dus ergens verwant is met Israël. En dat zich in deze tijd afzijdig heeft gehouden van Israël door dat verbond te sluiten met Jabin. En op die manier tussen de klippen door probeert te laveren. De man van Jael heeft daar ook nog eens een keer een rol, een hoofdrol in gespeeld in het sluiten van dat verbond. Dus wanneer deze vrouw naar buiten komt, haar tent uit en Sisera tegemoet snelt, dan waagt ze niet alleen haar leven. Maar neemt ze ook een andere keus dan dat haar man en haar volkstammelingen hebben gedaan, stamgenoten hebben gedaan. En dat niet alleen, het is niet alleen een kwestie van moed en van durf wat Jael hier vertoont. In het lied van Deborah klinken er ook andere tonen rondom deze Jael. Laten we het maar even lezen. Als dan de Bijbelschrijver hierover spreekt, dan is het de engel van de Heere, vers 23, die eerst Meros vervloekt, een stad die zich afzijdig houdt, en vervolgens Jael zegent. Het is niet Deborah die deze vrouw prijst in de eerste plaats, of de roem die ze ontvangt van Barak na deze strijd, vers 24 van hoofdstuk 5. Nee, het is de engel des Heeren, een persoon die in het boek Richteren een hoofdrol speelt. We zullen dat straks ook zien met de roeping van Gideon. Dat de engel des Heeren aan Gideon verschijnt. En hem roept om richter te worden. De engel van de Heeren, gaandeweg het Oude Testament, krijg je hem steeds scherper op je netvlies te staan. Wordt ook steeds duidelijker wie hij is. Bijzondere persoon waarin God zelf komt onder de mens. Geen hoofdengel, maar de Heere, onder de mens. Dat is een voorafspiegeling van de Zoon van God in het Nieuwe Testament. Jael wordt door God gezegend, omdat haar keus wortelt in het geloof en in het vertrouwen in de God van Israël. En ze daarom ook haat degene die God haat. Daarom is die Sisera haar vijand. Om het maar even zo te zeggen, haar hart en haar loyaliteit liggen niet in de eerste plaats bij haar man en bij haar stam, maar bij de Heere en bij het volk van God. En dat tekent ook de eenzaamheid van deze jonge vrouw in de tenten van de Kenieten. Hoe de Heere dat gewerkt heeft, ik weet het niet, maar wat zal haar dat wel pijn hebben gedaan toen dat verbond werd gesloten door haar eigen man aan de ene kant van de tafel en Jabin en daarachter Sisera aan de andere kant van de tafel. Wetend dat die twee mannen het volk van God tot bloedens toe vervolgen. Zal haar dat ook niet op de knie hebben gebracht? De achterliggende tijd. Dat die verbondenheid ook werd ervaren met dat getrouwe deel dat overgebleven was in Israël. En dat de genadetroon bestormde met de beden of de Heere wilde gedenken aan zijn verbond en aan zijn belofte en in wilde grijpen. Zou zij niet ook gedeeld hebben in de pijn die er lag in Israël? De wetenschap dat het volk dit verdiend had omdat het Gods woord had verwaarloosd en Gods geboden had verlaten. En zou haar dat ook niet met kracht hebben vervuld toen die aartsvijand daar lag in haar schoot? En ze met een paar slagen die ijzeren pin dwars door zijn hoofd sloeg. Zien we daar niet iets gebeuren wat we straks zingen met Psalm 68, die harige schedel vermorsen? Het ging haar niet om die persoon die daar lag. Het ging haar om wat die persoon vertegenwoordigde, die duistere macht, die op de ondergang van Gods volk uit waren. De zegen voor Jaël. Trek even één lijn. In die eenzame gestalte van Jaël, die helemaal alleen staat, rondom haar eigen stamgenoot, tekent zich iets af van het beeld van de Christus, die in de strijd tegen zijn vijanden uiteindelijk helemaal alleen kwam te staan, te midden van zijn eigen volksgenoot. Let u erop dat in het Oude Testament niet alleen mannen, maar ook vrouwen het type van Christus kunnen zijn. En dat je dat hier ook ziet oplichten, hier in Richteren 4 en 5. De geloofsmoed, de kracht waarmee Deborah handelt, de vastberadenheid waarmee ze zich vasthoudt aan haar eigen doel dat ze voor ogen heeft. Maar ook die slag die ze slaat en die Deborah in dat lied ook op een hoger plan tilt. Het was niet zomaar even een historische gebeurtenis daar en toen. Nee, het past in het patroon dat zich in het Oude Testament gaat aftekenen. Die strijd tussen het zaad van de slang aan de ene kant en het zaad van de vrouw aan de andere kant. En dat Jaël door genade die kant mocht kiezen die God behaagde. Maar ook in die dodelijke klap iets liet zien van wat er straks op Golgotha gaat gebeuren als die vijand definitief wordt verslagen. De vloek voor de moeder van Sisera. Op een hele beeldende manier wordt dat trouwens door Deborah verwoord. Dat slot van dat lied van Deborah is ook prachtig samengesteld. Twee vrouwen tegenover elkaar, Jaël in haar tent en de moeder van Sisera in haar paleis. Jaël met een hamer en een pin in haar hand. De moeder van Sisera die staat te dromen hoe ze zo meteen weer buiten ziet binnenkomen en het leger van Sisera triomferend door de poorten van dat paleis ziet marcheren. Maar ook het geestelijke klimaat in het leven van Jaël, die mag ik het eens zo kort zeggen, vol van God is. En daarom ook die daadkracht toont. En de leegte in het paleis van Jabin. Laat het maar even kijken, dat staat aan het slot van Richteren 5. Die moeder van Sisera, vers 28, die kijkt dan uit door het venster, zo tralies. Je had toch geen glas natuurlijk voor het raam, tralies, met daarvoor vaak een kleed, tegen de wind en de regen. Ze schreeuwt door die tralies naar buiten. Waarom vertoeft zijn wagen te komen? Waarom duurt het nou zo lang? Dan die geruststellende gedachten daaromheen. Die opmerkingen van allerlei belangrijke vrouwen die samen met haar ook op de uitkijk staan. Misschien wel echtgenotes van officier in het leger van Jabin. Die geruststellend zeggen, wacht even. Natuurlijk heeft hij overwonnen. Hij is bezig met het verdelen van de buit. Hoe gaat het dan met zo'n leger in Kanaan dat bekend staat zo'n laag seksueel moraal? Nou, dat hebben we laatst gezien, hè, de laatste jaren met IS, hoe die meisjes dan verdeeld worden onder de soldaten. Dat wordt hier ook gewoon letterlijk zo gezegd. En Sisera heeft natuurlijk de eerste keus. Let u er even op dat de moeders van deze jongens dit zeggen. Hier zijn geen mannen aan het woord. Dat is ook heel erg. Maar hier zijn vrouwen aan het woord die dit ook nog eens een keer heel gewoon vinden, dat hun kinderen zo in het leven staan. En dat niet alleen waar ze de meeste belangstelling voor hebben, dat zijn nog niet eens hun zonen. Maar de prachtige kledingstukken die de jongens waarschijnlijk zullen meenemen als roofbuit uit Israël. Daar kun je weer mee paraderen. De straat in dat paleis van Azor. Anderen de ogen uitsteken. De leegte in het leven van deze mens laat zich samenvatten met geweld, seks en wilde. Als je dat zo op je af ziet komen, dan bent u mij denk ik al voor. Dan is de tijd van Richteren 5 echt niet zo ver bij onze tijd vandaan, denkt u wel. Geweld, seks, wilde. De vrezen des Heeren in de tent van Jael. In het leven van Deborah en Barak. En daartegenover de leegte. In het hart van de vijanden van God. Dit vervult hun hart. En wat vervult uw hart? Waar loopt u warm voor? Wat houdt mij bezig? Waarvoor komen we uit onze stoel en gaan we achter het raam staan kijken? Net als die moeder van Sisera. Is dat de daden van God? Verwachting die de Heere wil voeden ook in 2018. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Of verzadigen we onze ogen en ons hart met hele andere dingen? Voert u op dat punt ook een strijd? Is dat ook jouw gebed 's morgens, Heere? Geef dat ik een verbond mag maken met mijn ogen. Dat ze geen vreemde vrouwen aanzien. Is dat wat jou ook bezighoudt in de stilte van de binnenkamer? Begiftig mij met een geest van zachtmoedigheid. Dat ik op een hele andere manier mag reageren in deze tijd. Op de indringende thema's die zich aandienen. En niet eerst gebalde vuisten, grote woorden en geschreeuw laat horen. Maar gevouwen handen, stilte en liefde. Vervloekt, zei de moeder van Sisera. Ze blijft wachten, totdat ze al wachtend erachter komt dat haar kind nooit meer thuis komt. Het laatste vanavond. Het gebed van Deborah. Er is met dat slotvers namelijk iets aan de hand. Er wordt niet alleen gebeden in vers 31, al zo moeten omkomen al uw vijanden, o Heere, die hem daarentegen lief hebben moeten zijn als wanneer de zon opgaat in haar kracht. Dus een gebed om wraak over Gods vijanden aan de ene kant. En een gebed om de vervulling van Gods belofte voor hen die God lief hebben gekregen aan de andere kant. Maar het is een gebed tot de Heere. En die naam Heere heeft in het lied van Deborah wel een aparte klank gekregen. Dan wil ik toch nog even één keer met u teruggaan naar de inleiding van dit lied. Hoe schreef en zingt Deborah over de Heere? Vers 2. Loof den Heere van het wreken van de wraak. Loof den Heere die zich zeker zal wreken, zegt Deborah. En aan het slot van ditzelfde lied klinkt dan het gebed tot deze God der wraak. De Heere die zich zeker zal wreken. Je hoort in het gebed doorklinken wat in het Nieuwe Testament door de zaligmaker wordt verwoord. Uw koninkrijk komen. Wat in de Heidelberger Catechismus op zo'n vertroostende wijze, maar ook zo op aangrijpende wijze wordt uitgelegd. Dat als dat koninkrijk van God dan staat te komen en ook zal komen, de Heere ook komt om te oordelen de levenden en de doden. En dat hij dan zijn en mijn vijanden voor goed zal verdoen. De Bora ziet in die gebeurtenis die er heeft plaatsgevonden in de vlakte van Israël niet zomaar een incident, een oprisping in het water van de geschiedenis van Israël. Nee, ze ziet in deze gebeurtenis de hand van God die vooruit wil grijpen naar de toekomst. Die in die slag van Sisera, in dat verslaan van deze bloeddorstige generaal, laat zien als een voorspel op de eeuwigheid wat hij straks volmaakt zal doen in het gericht. Namelijk al zijn en mijn vijanden voorgoed verdoen. Mag ik even heel in het kort iets daarover vertellen, hoe dat zal plaatsvinden? Al is de Bijbel daar soms heel sober over. De Bijbel laat heel veel dingen niet in het ongewisse liggen. Net als hier in Richteren 4 en 5 maakt de Heer dan in het gericht ook gebruik van middelen. Allereerst de middelen van de engelen. Die erop uit worden gezonden om alle doden te verzamelen, op te roepen voor Gods troon. Die op bevel van de Heer de schifting zullen voltrekken. Tussen schapen aan de ene kant en bokken aan de andere kant. Maar in dat gericht zullen mensen ook een rol spelen. Ik denk aan passages bij Paulus bijvoorbeeld. Aan momenten in de psalmen, bijvoorbeeld psalm 149, een psalm die ik gisteravond nog in de catechisatiegroep besproken heb. En waarin je ziet hoe de rechtvaardigen, zij die de Heere liefhebben, door God worden opgeroepen om het tweesnijdend zwaard te hanteren en de Heere mee te helpen in het oordeel. Gods kinderen aan de ene kant tegenover Gods vijanden aan de andere kant. Dat zal gaan betekenen dat grootouders tegenover kleinkinderen komen te staan. Kinderen aan Gods kant, tegenover hun ouders aan de andere kant. Een vrouw aan de ene kant van Gods troon. Een man aan de andere kant van Gods troon. Familieleden tegenover elkaar. Vrienden tegenover elkaar. En dat Gods kerk dan God rechtvaardigt in zijn gericht. En hem daarin ook aanbidt. Laatste woord van psalm 149 is halleluja. Loof den Heer. En met dat ik dat zeg, en ik denk dat dat bij u ook gebeurt op dit moment, dan gaat dat zo door je gedachten heen. En dan denk ik aan mijn gezin, misschien u aan uw gezin. Aan je familie. Wat zal dat aangrijpend zijn? Hè? Het klinkt door. In dat gebed wat u 's avonds, 's morgens en 's middags aan tafel bidt. Uw koninkrijk komen. Dan bidden we ook daarom. Speelt dat mee ook in onze toekomstverwachting? Niet alleen die mooie hemel. Met die prachtige straat. Dat kan allemaal gestolen worden. Als God daar niet is. Maar ook deze kant van het gericht. Dat het uitoefenen van het gericht een bewijs is dat God rechtvaardig is. Eerlijk is. Niets anders doet dan geeft waar mensen voor hebben geleefd. En het ons ook daarom niet verrast. als we ontvangen waarvoor we hebben geleefd. Het zij met de hunkering van de liefde om zonder God in het dagelijks leven niets te kunnen en willen doen. Denk aan het woord van Richteren 5, dat slotwoord. Alzo zal die zon oplichten over degene die hem liefhebben. Het zij met de leegte die je hoort doorklinken in die woorden van de moeder van Sisera. Eén van twee. Laten we dat eens meenemen, terug naar onze huis. Laten we dat ook eens een plaats gaan geven in ons gebed. Heren, dan heb ik vanavond over het gericht gehoord. Ook dat aangrijpende moment dat uw kinderen zo meteen aan uw zijde zullen staan. En u zullen rechtvaardigen. U daar ook in zullen aanbidden. In uw handelen. In uw oordelen. Maar geef dat al degenen die ik zo lief heb. Dan samen met mij knielen voor uw troon in aanbidding neer. En dat ik niet iemand aan de andere kant zie staan. Misschien wel groot gebracht door mij aan mijn tafel. Geleefd onder mijn dak. Meegegeven wat nodig is voor de eeuwigheid in woord en gebed. Maar ik ontmoet hem nou daar. Raak ik niet, ik zeg het heel voorzichtig nu, maar raak ik nu niet met dit verzet aan het einde van deze preek een stuk oppervlakkigheid aan in uw, jouw en mijn leven? Dat we zo gemakkelijk erover denken en spreken. De ernst van de eeuwigheid en van het oordeel zo gemakkelijk laten liggen. En wanneer we dan morgen weer voor de maaltijd bidden, onze Vader die in de hemelen zijt, uw koninkrijk komen. Laten we dan ook dankbaar zijn dat we nog mogen bidden met onze kinderen en alle die om ons heen staan. Vergeef ons onze zonde, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaar. Opdat we zo toeleven. Naar Jezus' dag. En met een blij verwachten. Met een intens verlangen. Zijn komst inbidden in ons leven. En in deze wereld. Moe vanwege de zonde. En tegelijkertijd ook groen, jong en fris. Om op de stranden van de eeuwigheid God voor eeuwig groot te maken. Om zijn liefde en zijn rechtvaardigheid. Om zijn heiligheid en om zijn barmhartigheid. Om wie hij is. Amen.